Dit is ook de afsluiting van onze serie. We preken altijd in series hier. Mijn naam is overigens Oscar. Goedemorgen allemaal. Hallo. Voorganger hier. Vorige week hebben we ook een heel gaaf feestje gehad. Wie was erbij? In Cultura. Fantastisch. Toen hebben we ons 10-jarig bestaan gevierd. Ook heel leuk. Goed om dingen te vieren met elkaar. Vandaag ook een feest. We sluiten deze serie af. Jezus is Heer. Zo hebben we het jaar begonnen. Jezus is Heer. En dat is goed nieuws. Voor ons en ook voor de hele wereld. Jezus is Heer over ziekte. Jezus is Heer over duisternis. Jezus is Heer over ons verleden, over ons heden, over de toekomst. Jezus is Heer ook vandaag als we vieren dat we hem volgen in de doop. Door de dood heen in nieuw leven. Gaaf om dat ook met elkaar te kunnen doen op deze bijzondere manier. Want vandaag is er geen preek. Maar we hebben iets heel anders, heel moois. Afgelopen weken is er hard gewerkt aan een paar getuigenisfilmpjes. En zo sluiten we deze serie ook af. Jezus is Heer en zo werkt dat in ons dagelijks leven. We hebben 4 filmpjes van 5 mensen die daarover getuigen. Dit is hoe het in mijn leven eruit ziet dat Jezus Heer is. Dat kan te maken hebben met genezing, met bevrijding, met visie, met hoop, met toekomst. Wat jouw verhaal ook is. Maar het is goed om daarvan te getuigen. Om dat met elkaar te delen. En Adriaan, ik ga hem zo naar voren vragen, is het brein achter een platform, Expedition Glory, die dit soort verhalen verzamelt. Omdat de wereld moet weten dat Jezus Heer is op een heleboel verschillende praktische manieren in ons leven. Dus Adriaan, wil jij naar voren komen? Alsjeblieft zo een applaus geven. Goed dat je er bent vanochtend. We gaan zo genieten van wat onder andere uit jouw hoofd is ontsproten. Misschien kun je een klein beetje meer vertellen over wie jij bent en waarom we deze filmpjes gaan bekijken. Hoe je hierbij bent gekomen.
Ja, mijn naam is Adriaan van Hoeven. Ik kom uit Beverwijk. En ik ben 10 jaar geleden begonnen met het verzamelen van getuigenissen over Gods goedheid. Als filmmaker vind ik het mooi om verhalen te maken en ook zichtbaar te maken. En er zijn zoveel... God doet zoveel dingen. Hè. Het is niet te vangen eigenlijk wat God allemaal doet. Maar ik probeer het toch een klein beetje met Expedition Glory. En mijn droom is om er 1000 te maken. En inmiddels zijn er rond de 250 verhalen die je online kan bekijken. Op YouTube en op social media. En dat zijn hele gevarieerde verhalen. Net als vandaag, als jullie straks die 4 verschillende verhalen gaan zien, die zijn heel anders. Maar uiteindelijk, door de verhalen heen, hoop ik dat God eer krijgt voor wat hij doet. Hij verdient alle eer en aanbidding. En dat we ook gewoon zien hoe God zichtbaar wordt door ons leven heen. Op soms hele praktische manieren. En deze verhalen hopelijk maken dat zichtbaar. Ik vind het leuk om hier te zijn trouwens in jullie gemeente, in Connect Kerk. Voor mij is Connect Kerk ook de kerk bijvoorbeeld van Dennis en Danielle. En van Bernard en Marleen. Die zullen jullie straks ook in een video zien. En van Ben en Gerry. Ik kom dus zelf uit Haarlem, jullie komen ook uit die kerk. En Bernard en Marleen is wel leuk om te vertellen. Ik heb een klein getuigenis. Ik ontmoette Bernard voor de eerste keer op opwekking. En ik stond in de rij ergens voor een tent. En ik had ineens kwam een gedachte in me omhoog, een gebed eigenlijk. En ik bad, Heer God, ik bid dat ik vandaag iemand mag ontmoeten die strategisch zal zijn in mijn leven. Ik stond met mijn nieuwe camera. Ik had een hele mooie Panasonic GH5 camera. Nieuwste op dat moment. En ik krijg een schoudertikje. En ik draai me om en daar staat Bernard. Hij zegt, heb jij die nieuwe Panasonic GH5? Ik zeg, ja. Ik zeg, nou, dus we kwamen mooi in gesprek. En uiteindelijk vertelde hij van, oh, wat doe je eigenlijk? Nou, we kwamen in gesprek. En het klikte. En uiteindelijk heb ik met Bernard en Marleen heel veel mooie filmreizen mogen maken. Mooie projecten mogen doen in Nederland. Verhalen mogen opnemen. En Bernard heeft ook een aantal van de verhalen van vandaag gemaakt. Dus ik vind het mooi om hier te zijn. Ja, we bestaan dus 10 jaar. En de afgelopen maanden en ook in de komende maanden ga ik eigenlijk naar verschillende plekken in Nederland en in het buitenland om verhalen op te nemen. En vandaag ben ik dus bij jullie. En mag ik deze verhalen gaan introduceren bij jullie. Dus laten we anders beginnen met het eerste verhaal. En dat is van Judith. En Judith worstelt eigenlijk al jarenlang met depressie. Eigenlijk gaf God haar een aantal hele mooie tools om daarmee om te gaan. Om te gaan met de gedachten die haar soms overvielen. En onlangs heeft ze ook een hele mooie bevrijding mogen meemaken. Dus ik zou zeggen, laten we kijken naar het getuigenis van Judith.
Met depressie die verlamt je eigenlijk. Je voelt, je hebt een heel zwaar gevoel van binnen. Je wil niks, je hebt nergens zin in. Het neemt de glans van het leven echt weg. depressie is altijd wel een rode draad geweest in mijn leven. Maar gelukkig was God ook altijd aanwezig in mijn leven. Mijn dieptepunt was wel toen ik rond de 20 jaar was. Toen ben ik ook een tijdje opgenomen geweest in de kliniek vanwege de depressies. En ik had dan ook last van suïcidale gedachten. Dus dat ik dacht dat ik dood wilde, dat ik niet meer wilde leven. En het was wel heel zwaar. En ik heb echt wel even goed over nagedacht. Dat ik dacht, maar als ik in God geloof en geloof dat Hij mij heeft gewild en dat Hij een plan met mij heeft, dan wil ik het leven gewoon aangaan samen met Hem. Dus toen heb ik besloten om voor het leven te kiezen. Hoe moeilijk ik het ook vond, maar ik ging er wel voor. Alleen bleef ik last houden van suïcidale gedachten. En dat drukte best wel zwaar op mij, dat ik heel vaak dacht, ik wil dood, ik wil niet meer. Terwijl ik wist, nee, ik heb voor het leven gekozen. Een vriendin van mij die zei, Judith, er staat in de Bijbel dat je gedachten kunt onderwerpen aan God en dat je je gedachten krijgsgevangen kunt maken. Dus als je van die gedachten af wil, dan moet je ze krijgsgevangen maken in Jezus' naam. En ik dacht, ja, tuurlijk. Dit is echt wel een leuk therapeutisch grapje. Dit geloof ik niet. Dit is te makkelijk. Dit kan niet. Dit kan niet waar zijn. Dus ik heb het ook niet gedaan. En een paar maanden later zei die vriendin opnieuw tegen mij, Judith, als je van die gedachten af wil, dan moet je ze krijgsgevangen maken. En toen dacht ik, oké, dit ga ik doen, maar alleen om aan jou te bewijzen dat het niet werkt. En wat ik dan deed, als ik dacht, ik wil dood, of ik dacht, ik wil niet meer leven, dan zei ik heel zachtjes in mijn hoofd, ik maak deze gedachten krijgsgevangen in Jezus' naam. En ik spreek leven uit over mezelf. Doordat ik structureel die gedachten iedere keer weer krijgsgevangen maakte en weer onderwierp aan Jezus, zijn die gedachten minder geworden en minder en minder, en uiteindelijk zijn ze helemaal verdwenen. Het bijzondere hieraan vind ik dat God, ondanks dat ik niet geloofde dat Hij dit ook echt kon en wilde doen voor mij, dat Hij dit gedaan heeft en dat Hij daar toch doorheen, door mij heen heeft gewerkt. En daardoor voelde ik me echt heel erg gezien en heel erg gekend door God, omdat ik wist, Hij wist wat ik op dat moment nodig had. En dat vind ik het mooie eraan. Nadat de suïcidale gedachten verdwenen waren, ging het wel een stuk beter met me. Maar in de afgelopen 10 jaar bleef ik wel regelmatig worstelen met depressie. Er waren periodes dat het best goed ging. Maar er waren ook periodes dat ik weer best wel in een depressie raakte of me heel somber voelde. 1,5 jaar geleden was ik gewoon op een kringavond, een bijbelstudiekring van de kerk. En aan het einde van die avond vroeg de kringleider, zijn er nog mensen voor wie we kunnen bidden? En toen zei ik, nou ja, ik worstel de laatste tijd al met depressie, dus daar mag je op zich wel voor bidden. En daarmee bedoelde ik dat hij ging bidden voor nieuwe energie, voor kracht, om het allemaal aan te kunnen. Maar wat hij deed, hij zei, alles wat jou bindt, wil ik wegsturen in Jezus' naam, want deze gedachte en depressie is niet van God. Jij bent een kind van God, jij hoort bij hem. Dus alles wat jou vasthoudt, dat bind ik en stuur ik weg in Jezus' naam. En ik dacht, ja hoor, we gaan het weer allemaal een beetje geestelijk maken. Tuurlijk. Maar prima, als jij dat wil doen, moet jij het lekker doen. Maar pff, ik geloof er niet zo heel veel van. En de volgende dag werd ik wakker. En toen voelde ik me eigenlijk best wel goed. En ik dacht, wat fijn, ik heb een goede dag. En de dag erna voelde ik me weer goed. En de dag erna weer. En na een week viel het kwartje en dacht ik, volgens mij is er echt iets gebeurd. En inmiddels zijn we 1,5 jaar verder en kan ik getuigen dat ik op die avond echt ben bevrijd van depressie. En dat ik er sindsdien gewoon helemaal geen last meer van heb gehad. Sinds ik geen last meer heb van depressies is het leven veel lichter. Druk het allemaal niet meer zo heel erg zwaar op mij. Ik heb hoop voor de toekomst. Ik kan uitzien naar dingen. Ik kan weer dromen over dingen. En ja, het is vooral in het dagelijks leven word ik niet meer door belemmerd. Want depressie, dat is iets wat zo zwaar op je weegt. En wat je soms zo kan verlammen. En dat ik dat niet meer heb, dat is echt zo'n gevoel van vrijheid. Dat is heel fijn. Tegen mensen die een beetje cynisch zijn, zou ik willen zeggen, geef God een kans. En laat voor je bidden door mensen die er echt geloof voor hebben. Zoek mensen op die er echt geloof voor hebben. Laat die mensen voor je bidden. En sta dan versteld van wat God allemaal ook in jouw leven wil doen.
Judith, mooi. Ja, gaaf wat God kan doen in ons leven. Maar ook bijzonder, Judith, dat jij je verhaal wil vertellen en zo open wil zijn. Dat vind ik altijd, blijf ik gewoon mooi vinden en kostbaar dat mensen voor onze camera komen en best wel kwetsbaar willen zijn en vertellen over wat God in hun leven heeft gedaan. Excuses. We gaan nu kijken naar het verhaal van Jan. God is nog steeds God van wonderen. En ook al geneest hij niet altijd, misschien soms wel voor ons gevoel vaak niet, God is een God die geneest. En het is belangrijk dat we blijven bidden. En blijven verwachten dat God wonderen wil doen en kan doen in ons leven. En het verhaal van Jan is daar echt een heel mooi voorbeeld van. Laten we kijken.
Ja, tot op de dag van vandaag zijn we daar dankbaar voor. Maar weten we ook dat God daadwerkelijk wonderen kan doen. Ik ben Jan Verwij en ik ben gelukkig getrouwd met Corine. Samen wonen we in Ede en hebben we 5 kinderen. Inmiddels ook 9 kleinkinderen. En daar zijn we erg gelukkig en gezegend mee. Toen ik een jaar of 32 was, toen waren wij gelukkig getrouwd en blij met onze 5 kinderen. We hadden een druk gezin, daarnaast een drukke baan, waren we actief in kerk en gemeente. En daar konden we ontzettend van genieten. In die tijd, of daarvoor al, gebeurde het wel dat ik zo af en toe hoofdpijn had. Maar toen ik een jaar of 32 was, toen veranderde dat in eigenlijk continu hoofdpijn. Dus dat betekende eigenlijk dat ik altijd hoofdpijn had, was altijd aanwezig. En vanaf die tijd betekende dat ook dat ik regelmatig ziek moest melden. Toch minimaal 1-2 keer per maand. Een paar dagen en soms langer. En daarnaast ook in de thuissituatie dat ik totaal onverwacht soms op een vrije dag op bed moest blijven vanwege de hoofdpijn. Of wel aanwezig was, maar weinig kon betekenen in de gezinssituatie. Ja, dat geeft ook wel een stuk strijd in jezelf. Dat geeft een stuk chagrijn in de zin van naar mezelf toe. Van, hè, kan weer niet doen wat ik wil. En juist ook die leuke dingen schoten er dan vaak bij in. De hoofdpijn deed zich niet alleen voor op het moment dat er drukte of stress was, maar ook in hele rustige periodes. Juist op die momenten hoop je gewoon vrij te kunnen doen wat je wil doen. En ja, als dan op zulke momenten ook nog weer hoofdpijn om de hoek kwam, dan baalde je daar enorm van.
Jan werd stil, afgesloten. Ik kon hem vaak niet bereiken. Daar had ik begrip voor, want hij noemde dat vaak, ik heb een houten kop. Heel veel dingen trok ik naar me toe waar ik van dacht van, nou, laat ik hem maar niet belasten. Maar ja, we gingen door, we moesten door. Maar het vergde veel inzet.
Ik ben natuurlijk via huisarts, verschillende therapeuten en verschillende deskundigen en artsen, hoofdpijnkliniek in Dokkum, stapje voor stapje te weten gekomen welke dingen hoofdpijn konden triggeren. Daarmee werd het iets beheersbaarder, maar werd altijd wel gezegd van joh, het is iets waar je mee moet leren leven. Het is iets wat bij je hoort en reken er niet op dat je daar vanaf komt. Daar had ik geen vrede mee, daar kon ik niet zo goed mee leven. In die tijd ontwikkelde ons geloof ook en merkten dat we ook meer leerden kennen over de werking van de Heilige Geest. Maar ook de kracht van God en over wonderen die Jezus deed, maar ook nog steeds kan doen. En van daaruit werden we ook nieuwsgierig hoe dat dan zat en hoe dat werkte. En ondanks dat ik daar aan de ene kant ook best sceptisch over was, merkten we dat we ons daar toch ook wel meer in wilde verdiepen. In die tijd gingen we wel naar samenkomsten ook waar gebeden werd met zieken en gebeden werd voor herstel en genezing. En daarnaast werd er ook voor onze situatie gebeden door familie, vrienden, die bekenden uit de kerk. En wisten we ook dat we gedragen werden in het gebed. En daar strekten we ons ook wel naar uit. Maar een verandering voor mij kwam pas op het moment dat we op opwekking waren in 2006. Tijdens de genezingsdienst, of eigenlijk daarvoor al, had mijn jongste dochter aangegeven van als er gebed is voor zieken, dan moet je naar voren gaan, papa, want dat is belangrijk. En ik besloot aan te sluiten in de rij. Uiteindelijk verplaatste de hele groep wachtende zich naar de nazorgtent en was er een jonge knul die met me ging bidden. Hij bad met me een kort gebed voor genezing en herstel en er sprak zegen over me uit. Het was een bijzonder moment en uiteindelijk ging ik terug naar de grote tent en zei ik ook tegen Corine en de kinderen van ja, de hoofdpijn is niet weg, maar het komt goed.
Jan was dus naar voren geweest voor gebed. Wij zaten met een heel rijtje kinderen achterin te wachten van als het nou maar helpt. En Jan kwam terug van, nou, het komt goed. Zei hij dat wel vaker. Maar ik dacht van, en nu? Ik sta hier te wachten. Het moet nu gebeuren. Maar goed, we liepen weer terug naar ons caravannetje. En we waren wel enthousiast en blij en zo. Maar niet dat wat we verwachten. Dus eigenlijk is dat verwachten van het grote wonder. Ja, dat werd op dat moment niet gelijk vervuld.
Ja, na opwekking gingen we ook meer op zoek naar plekken waar de kracht van de Heilige Geest was en waar gebeden werd voor zieken. En dat maakte ook dat we ons steeds verder uitstrekten naar genezing. Aan de andere kant bleef er hoofdpijn aanwezig. Ik had er gewoon genoeg van. En op een nacht in 2010 had ik hoofdpijn en zat ik om een uur of drie hier thuis, 's nachts op de bank en ik had er genoeg van. Ik was er wel klaar mee. Niet klaar met leven of met geloven, maar met de hoofdpijn. En ik had zoiets van, ja, zoek het maar uit. En eigenlijk mopperde ik tegen God en ik had zoiets van, ja, wat ik ook doe, wat ik ook probeer, ik weet het niet meer hoor. Doe u het maar. Ik ben er klaar mee. En op een of andere manier gaf dat dat ik dat eigenlijk hardop zei en benoemde ook rust. Ik merkte dat er rust kwam in mijn hart, in mijn leven, in mijn denken. De dag daarna was er weer een bijeenkomst in Veenendaal, waarbij ook gebeden werd voor genezing en herstel. En we gingen naar voren en twee mensen die gingen met me in gebed en dat was een bijzondere ervaring en beleving. En door de lange tijd waarin ik hoofdpijn had gehad, in de jaren en jaren, continu. Ik wist niet meer hoe het was zonder hoofdpijn. Ik kon me dat niet meer herinneren. Ik wist niet hoe dat voelde. Maar ik had die dag daarna wel zoiets van, hè? Ik voel iets anders. Ik weet het niet. En dat hield een poos aan en uiteindelijk op de vrijdag daarna stond Corine in de keuken 's morgens en kwam ik achter haar staan en zei ik van joh, ik moet je iets vertellen hoor. Ik zeg, ik heb geen hoofdpijn meer.
Geen hoofdpijn meer? En mijn reactie was, nee, dat kan niet. Dat wat we zo verwachten, zo verlangden, had ik op dat moment van nee, dat kan niet. Maar het was wel zo. En dat was, ik kan het bijna niet beschrijven, feest. Groot feest.
Het moment dat ik genezen was, betekende het ook dat ik gewoon dingen weer kon doen die ik wilde doen. Ik kon lekker met de kinderen naar buiten als we dat wilden. We konden lekker het bos in als we dat wilden. Ik kon zelf weer makkelijker gaan sporten. Genieten van de natuur, lol maken met elkaar, ja, dat is geweldig. We hebben een prachtig God die origineel, krachtig en machtig werkt in iedereen. En dat is geweldig. Er gaan altijd meer mensen naar huis zonder genezen te zijn dan die wel genezing ervaren hebben. En we hebben ons vaak afgevraagd, betekent dat dat je er dan maar mee moet stoppen? Nee, zeker niet. Ik denk doorgaan, vooral doen. God is erbij en God zegent en werkt. Alleen wij weten vaak niet hoe.
Ja, mooi. Ja, het is bijzonder om te zien, ook om het proces van Jan op weg naar zijn genezing ook te horen. En uiteindelijk dan, wat gaaf dat God geneest en dan niet meer die hoofdpijn. Oh, ik kan me niks bij voorstellen dat je elke dag hoofdpijn hebt, dus wat zal het heerlijk zijn om dat niet meer te hebben. Alle eer aan God. Het volgende verhaal is van Jacco. Hij zit daar achter de sounddesk. Joho. En ik vind het zo'n gaaf verhaal van jou. Zo bijzonder hoe God jou als het ware iets heeft geleerd. En ik denk dat we daar allemaal iets van kunnen leren. Want we komen allemaal wel eens mensen tegen op onze dagelijkse wandel die een beetje in onze irritatiezone zitten. Of die waar we een klein beetje een conflict mee hebben. En waar we niet van weten hoe we daar nou uit moeten komen. Nou, ik denk uit het verhaal van Jacco ga je een goede tip halen. En die tip kreeg hij uiteindelijk van iemand uit deze kerk. Laten we kijken naar het verhaal van Jacco.
Tijdens mijn opleiding liep ik stage bij een bedrijf en daar was ik echt een beetje de website designer. En er werkte een andere jongen. Hij was 10 jaar ouder dan mij. Ik was een beetje 19, was 10 jaar ouder. En begon wat met te chatten en begon een beetje vriendschap te ontwikkelen. En op een gegeven moment ben ik zelfs nog een keertje bij hem wezen borrelen een aantal keren naar werk. En leuke gesprekken. En hij heeft me ook een beetje geholpen met in de ICT verder opklimmen. En daarna is hij ergens anders gaan werken, ben ik ergens anders gaan werken. En, maar ik was een beetje de vormgever, kon ook wel een beetje programmeren, een beetje HTML, CSS, klein beetje JavaScript. Maar ik wilde eigenlijk meer. Ik wilde technischer, ik wilde echt de diepte induiken. En dat deed mijn collega al bij het andere bedrijf. En daar hadden ze iemand nodig. Dus zodoende ging ik bij het bedrijf werken en nu werken we daar samen. En dat ging heel goed, het begin. Maar op een gegeven moment gingen we veel praten over allerlei onderwerpen, relaties, maar ook veel over het geloof, echt de grote thema's. Ja, ik denk een beetje vanuit zijn mentorrol begon hij soms wat adviezen te geven en toen ging het eigenlijk mis aan twee kanten. Dus vanuit mijn kant vond ik bepaalde opmerkingen niet kunnen en was ik boos. En ik heb gewoon niet goed geleerd om dat meteen te kunnen uiten. Ik ben best wel een beetje teruggetrokken in dat vlak van mijn leven. Dus ja, op een gegeven moment waren er een paar dingen die een beetje scheef zaten. En vanuit zijn kant heb ik een paar dingen gezegd die een beetje in de verkeerde keelgat schoten bij hem. En dat heeft hij ook ingehouden. Dus we zaten allebei een beetje elkaar op te laden met dingen die dwars zitten. En toen zei hij op een gegeven moment wat, en dat ging over mijn vrouw. Het was een beetje triggerend. En toen werd ik een beetje, ging ik mezelf verdedigen. Zeg ik, hou eens even, dat is niet zo. En gebruik je nooit en altijd. En dan gooi je even wat, flink wat woorden in, omdat je geïrriteerd bent. Zo bouwde dat op, tot op een bepaald punt dat ik op een gegeven moment de conclusie kwam. Volgens mij kan ik beter gewoon helemaal niks meer zeggen tegen je, behalve hoi en doei. Ik kwam binnen, ging tegenover hem zitten, echt super dichtbij. Hoi, ging werken. We zetten alleen dingen als het moest. Het was heel ongemakkelijk natuurlijk. En ik ging echt met lood in mijn schoenen naar werk. Ik sliep slecht. Ik zat er flink mee. mijn vrienden en mijn vrouw zeiden op een gegeven moment, kun je niet ergens anders over praten? Je hebt het er alleen maar over. Het was helemaal, ja, het overheerste helemaal. En ik had zo'n waslijst opgebouwd met punten waarin ik voelde dat echt niet kon, dat dat tegen mij gezegd was. En ik was er klaar mee. En ik, ook in die rol van, hij is 10 jaar ouder, ik ben 10 jaar jonger. Weet je, ik voelde het ongelijkwaardig. Ik was heel boos. Dus op een gegeven moment moest ik het geluid doen voor de kerk. Ja, ik had slecht geslapen, zoals gewoonlijk. Dat was normaal, want ik was er altijd echt last van. En iemand van de kerk, die komt naar me toe en ik praat, hoe gaat het met je? Ja, niet goed. En hij vertelt, toen kwam het er wel even uit van mijn kant van het verhaal. En het was ook echt mijn kant van het verhaal. Als je benadeeld voelt, dan heb je ook echt het gevoel dat je onrecht aangedaan is, verbaal. En die man van de kerk zat te luisteren en die zei, hey, Jaco, je moet voor hem gaan bidden. Dit vraagt God van me om aan jou te zeggen. Jij moet voor hem gaan bidden. En niet voor dat hij aardig tegen je moet doen. Of dat de ruzie moet opgelost zijn. Of dat hij eventjes, voor jou gelijk geeft. Dat hoorde ik allemaal niet van hem. Nee, je moet bidden dat het goed met hem gaat. Dat hij een goede dag mag hebben. Dat het goed mag gaan met zijn vrouw. Dat het gezegend is. En dat, ja, al die dingen, echt van die positieve, liefdevolle dingen bidden. En de mens in mij dacht, ja, maar liefhebben, ik ben boos. Ik heb al die woede hier, weet je wel. En dan moet ik ook nog eens lief gaan doen. En hij zou ook niet zeggen tegen hem, hè, maar gewoon naar God toe, gewoon bidden. En toen dacht ik, ja, nee, dat ga ik dus niet doen. En toen dacht ik, maar en toen kwam de omslag. Ik ben toch christen. Ik geloof. Ik ben praktiserend christen. Ik geloof. En God vraagt dit van mij. En toen ook het klein beetje het besef kwam van misschien moet ik het maar gaan proberen. Nog ineens van ik ga het doen of ik beloof het of ik stellig. Nee, gewoon toen ineens waste alle woede uit me, alle narigheid, alle gevoel van onrecht en alle. Ja, het verdween als sneeuw voor de zon. Dat was echt bijzonder. Toen ik het ging praktiseren, dus ook nog buiten werk, voordat ik naar werk ging. Het was zondag, dus ik ging zondagavond al, begon ik al. Toen ging het lood uit mijn schoenen, figuurlijk. Ik had niet meer de grote tegenzin. Ik vond het echt wel spannend. Het was niet helemaal weg, maar het was niet dat ik dacht van nu gaat het allemaal oplossen. Maar ik kon wel in mezelf zijn. En in die weken dat het nog steeds echt verschrikkelijk ongemakkelijk was. Het was nog steeds conflict. Het was nog steeds niet gezellig. Merkte ik van mezelf innerlijk gigantische groei. Waarin ik ook leerde hoe ik zelfstandig kon zijn. Hoe ik leerde wie ik was. Ik heb zoveel van mezelf geleerd, juist in die periode dat eigenlijk God bij me kwam. En ja, toen in het bedrijf zijn er een paar stappen gezet en is het uitgepraat en dat ging heel vloeiend, het uitpraten. Toen kwam ik er eens achter dat ik niet de enige was die gevoel had van onrecht aangedaan te zijn. Hij had ook wel een paar opmerkingen van mij die hij ook niet heel leuk vond. En ja, achteraf zei ik, oh, sorry, dat had ik niet zo bedoeld. Of oké, ik snap dat jij daarover boos was. En toen alle narigheid, alle vervelende berichten, alles werd in context geplaatst en alles was weer, ja, was weer goed. Het ging zo snel voorbij. We konden wel heel gauw weer praten. En een paar weken later heb ik weer een paar grote complimenten van hem gekregen. En zei hij van, je doet het echt goed en ik ben echt blij met je. En dit vond ik nog wat bijzonders. Hij zei dat hij mij fijner vindt na de ruzie dan voor. En dat heeft ermee te maken dat voor de ruzie was ik meer met hem aan het meepraten. En na de ruzie kon ik ook af en toe wat meer tegen hem ingaan.
Ja, maar zonder de Alpen heb je vaak wel echt heel anders.
God heeft mij vooral geleerd, heb je vader lief. Ja, of het komt niet goed, het komt wel goed. Het wordt in ieder geval een stuk makkelijker om door het leven weer te gaan verder. Dat is echt, kan ik echt aanbevelen, ja.
Dankjewel, Jaco, voor je verhaal. Mooi. We hebben nog één verhaal te gaan. Voordat we die gaan laten zien, zou ik jullie willen aanraden om allemaal Expedition Glory te gaan volgen. Niet om mij een plezier te doen, maar om uiteindelijk deze verhalen die één voor één online gaan. Dus elke zondag posten we een verhaal en deze zondag beginnen we met Judith. Dus die verhalen gaan online, hè? Op YouTube, Facebook, Instagram, op onze website. En het helpt enorm dat jullie die verhalen ook gaan delen. Dat jullie die verhalen gaan daar even een commentaar onder zetten, een likeje. In ieder geval op gaan reageren, want dan denkt social media, oh, dit vinden mensen leuk. En dan wordt het dus meer op de tijdlijn getoond. En zo helpen we die verhalen uiteindelijk weer meer zichtbaar te worden. En helpen we ook om Gods goedheid te verspreiden met elkaar. Dus ik zou het ook leuk vinden als je je bijvoorbeeld abonneert op de nieuwsbrief één keer per maand. En dan krijg je dus een notificatie, een mailtje als er weer een nieuw verhaal is. En we blijven voorlopig nog even doorgaan, dus dat zou ik ook waarderen. Je kan je later even inschrijven op de nieuwsbrief. Dan is het nu tijd voor het laatste verhaal. En dat is voor dit verhaal kroop Bernard een keertje voor de camera in plaats van achter de camera. En samen met Marleen vertelt hij eigenlijk hoe ze op het idee zijn gekomen om naar Congo te gaan en om daar om eigenlijk Gods hart daarin te volgen. Een mooi verhaal en laten we ernaar kijken.
We zijn allemaal wereldburgers en hoe onze mede-christenen, broers en zussen in Congo of waar dan ook ter wereld moeten leven, dat gaat God aan en dat gaat daarmee ons ook aan. En daarom was het voor ons altijd een vraag, is daar werken en leven en dienen onder onze broers en zussen daar, is dat iets voor ons? Voor ons heeft altijd heel erg gespeeld. Ja, God wilt u ons brengen op de plek waar u ons aan het werk wil hebben. En dat kan voor ons in het buitenland, kan in Nederland zijn.
Ja, uiteindelijk zijn wij 3 maanden op verkenningsreis gegaan. Om te ontdekken of het wat voor ons is. Om de mensen te spreken daar, om het echt te zien. En ook om God hele concrete vragen te stellen tijdens de reis. Gaandeweg, terwijl we dat aan het doen waren, merkten we dat dat video's en foto iets was wat eigenlijk waar heel veel behoefte aan is, ook voor de langere termijn. En daarmee werd eigenlijk dan het zaadje geplant om te denken, zouden we dit dan ook echt kunnen doen voor de lange termijn?
Ja, ik denk dat we vooral ons heel erg realiseren dat als we Gods stem wilden verstaan, dat we dat bij hem moesten zoeken. Dat we stil mochten worden, dat we mochten gaan bidden van ja, God, Hoe ziet u dit voor u? Een van de mooie momenten die we in Congo meemaakten, waarin God bevestigde dat er een plek voor ons daar was, was dat ik een Congolese vrouw aan het interview was over wat haar was overkomen en wat de Bijbel voor haar betekende. En deze vrouw, haar kinderen waren ontvoerd en zij had te maken gehad met verkrachtingen en geweld. En het verlangen wat deze vrouw had naar het woord van God, naar het levende woord van God, was iets waar ik bijna geen woorden voor heb, hoe bijzonder ik dat vond. Dat mensen zoveel verlangen hebben naar God en naar zijn woord en naar de Bijbel. Dat heeft ons wel geleid tot uiteindelijk de beslissing om ook voor Wikkelen Bijbelvertalers te gaan werken.
Wij zijn ons nu aan het voorbereiden om naar Congo te gaan als videografen en content creators. Wij zijn nu Frans aan het leren, want ze spreken Frans in Congo. We ervaren heel veel steun aan elkaar. En ik ervaar dat ook iets wat God dus heeft gegeven.
Ja. Qui descend les poubelles?
J'aimerais bien, mais je ne peux pas.
Je suis parti.
En langzamerhand gingen steeds meer, je zou kunnen zeggen, deuren dicht. En werden we steeds meer bevestigd van ja, we mogen daar gaan doen waar we goed in zijn. Wat ons drijft, wat ons talent is, waarin we ons ontwikkeld hebben de afgelopen jaren. Het plan is om in Congo lokaal bijbelvertaaltrajecten te gaan versterken met videowerk. En het plan is om in Nederland en in het Westen duidelijk te maken wat die verhalen nou zijn. Waarom is die bijbelvertaler nou zo belangrijk? En dat heeft mij daar geraakt toen ik daar was. En ik hoop dat de films die ik ook weer ga maken daaraan bijdragen. Dat mensen zien, wow, deze Bijbel is levensveranderend. Weet je wel? Het woord van God is levensveranderend. Juist in landen waar mensen met heel ingewikkelde dingen te maken hebben. Als armoede en als geweld en verkrachtingen en noem maar op. Ja.
On va continuer à écouter la parole de Dieu. Et on doit continuer à gagner les âmes pour Christ. On ne va pas s'arrêter avec la parole de Dieu jusqu'au retour de Jésus-Christ.
Dat wij nu in voorbereiding zijn om naar Congo te gaan, is in principe niet iets wat ik van tevoren had kunnen bedenken. Maar het past heel goed.
Een van de dingen die ik geleerd heb in deze periode over hoe God ook leidt en roept, is dat dat niet per se een brandende braamstrijdmoment hoeft te zijn zoals Mozes had in de Bijbel. Maar dat God ook heel erg spreekt in roeping door wie je bent en wat je kan. En dat betekent waar je vandaan komt, welke talenten God je gegeven heeft. En ik heb het talent om video's te maken en ik krijg daar ontzettend veel energie van. Ik vind het ontzettend leuk om aan de andere kant van de camera te zitten en om mensen te interviewen. En om dingen zichtbaar te maken. En dat God dat talent wil gebruiken nu om het bijbeltaalwerk in Congo te ondersteunen. Ja, dat vind ik heel gaaf.
Come on, mooi. Bijzonder. Een mooie verhaal. Wat ik mooi vind aan al deze verhalen is dat ze ongelooflijk echt zijn. Maakt het niet mooier dan het is. Maar ja, bijzonder in beeld gebracht. Wil je er even bij komen, Adriaan? Dan ga ik kort voor je bidden. Voor de dingen die je aan het doen bent en die je nog gaat doen. Je zei, je bent 10 jaar bezig, je zit nu op 250. Dus een simpel rekensommetje. We gaan je zegenen voor de komende 30 jaar. Vader, dank u wel voor Adriaan. Dank u wel dat u tot hem gesproken heeft. En dank u wel voor de skills die hij heeft. De gaven en de talenten, maar ook het visie en het hart en de passie om te vertellen over uw goedheid, over uw grootheid. En we zegenen jou, Adriaan, alle mensen met wie je samenwerkt, om dat God gaat voorzien in alles wat je nodig hebt. De juiste connecties, verbindingen, relaties, voorziening op alle fronten. Dat God je de tools geeft om te vertellen van zijn grootheid. Zegen je met bescherming, met zijn inspiratie. In Jezus' naam. Amen. Dankjewel. Zullen we nog één applaus geven? Dankjewel, man. Heel bijzonder. Blij mee.